Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Minou.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering laten we beleggers aan het woord.
Ja, we hebben Ronald en Guido uit de community uitgenodigd. Luisteraars van het eerste uur.
Ja, en we vragen ze alles over hun manier van beleggen.
Ja, iedereen wandelt zijn eigen pad en we kunnen van iedereen leren. Want iedereen doet het weer even anders.
Ja, dus Ronald heeft bijvoorbeeld een heel helder doel. Dat hem echt een heel gedisciplineerde kwaliteitsbelegger maakt.
Ja, en Guido is fan van bedrijven met hoge marges.
Nou, we gaan met ze in gesprek. Maar eerst nog even wat aanvullingen op de aflevering over de ROI. De vorige aflevering.
Let's go.
Pim, we hebben vandaag twee, nou ja, vreemden. Het zijn niet echt vreemden.
Nee, voor ons niet meer.
Nee, geen vreemden in de studio, namelijk bekenden. Het zijn beleggers uit de community. Al jarenlang lopen ze ook mee in de community.
Zeker, ja.
Beleggers van het eerste uur. En nou ja, ze zitten eigenlijk al achter de microfoon. Dus ik kan zeggen, dag Ronald. Je mag terugpraten.
Dag Milou. Dag Pim.
En dag Guido, die zit hier ook aan tafel. En nou, we gaan dus straks even helemaal in hun portefeuilles duiken. Want ja, zoveel beleggers, zoveel manieren van beleggen. En het is hartstikke leuk om juist van elkaar te kunnen leren. In plaats van dat wij alleen maar in een soort vacuüm hier, ja, met elkaar.
Nou, we hebben duizenden mensen in de community. Ook sommige al 4 jaar lang. Die maken allemaal een beetje dezelfde reis mee. Allemaal net iets anders natuurlijk. Dus
ja.
Een bron aan informatie. Je kunt een hoop van leren.
Ja, dat denk ik dus ook. Maar voordat we dat gaan doen en voordat we induiken, moeten we het nog even hebben over onze vorige aflevering. De aflevering over Return on Invested Capital. Ofwel de ROIC aflevering. Daar had je nog een paar dingetjes waar je, ja, wel even belangrijk vond om toch even nog aan te vullen.
Ja, ik heb er ook best wel veel reacties op gekregen. Wel echt 50, 60 reacties denk ik. Het is een paar reacties van, nou, misschien had je dit meer moeten benadrukken of kan je dit wat beter uitleggen of klopt dit wel? Dat was natuurlijk een best wel lastig onderwerp. Maar ook heel veel complimenten gekregen. Maar een goed punt ook van Luc, die ook geholpen heeft met de show notes. Die zei, je moet toch nog wel even benadrukken dat de waardering toch wel heel belangrijk is. Had ik op het einde nog even gezegd. Maar de boodschap is zo belangrijk dat die misschien nog een keer benoemd mag worden. Ja, idee moet niet ontstaan dat als je een bedrijf koopt met een hoge ROIC, bijvoorbeeld 30%, dat je daar ook 30% rendement op gaat maken qua belegging. De kans is heel groot dat die, dat dat al ingeprijsd is. Betekent niet dat als je altijd maar kwaliteit koopt, iets sowieso goed gaat doen. De waardering blijft natuurlijk een belangrijk onderdeel voor je rendement. Als,
ja,
als er al 40% rendement groei is ingeprijsd en het bedrijf haalt maar 30%, dan gaat het nog steeds een slechte belegging zijn. Ook al heeft het een hoge ROIC. Dus het is wel goed om nog extra te benoemen dat waardering er zeker toe doen.
Ja, dus bijvoorbeeld als een bedrijf 30% rendement haalt of op zijn geïnvesteerd kapitaal.
Ja, dat betekent niet,
dat jij 30%.
Nee, want waarschijnlijk is dat al ingeprijsd.
Ja, dus wat hou je dan? Ja.
Nou ja, dat ligt eraan wat er dan ingeprijsd is. Maar de kans is groot dat je dan nog steeds gewoon een marktcomfort rendement gaat halen, maar niet die 30%.
Ja.
Dus waardering is nog steeds heel belangrijk, ook bij kwaliteitsbedrijven.
Ja.
Waardering blijft belangrijk.
Ja, dan hebben we het vorige aflevering ook gehad over competitief voordeel. En dat konden we ook nog iets beter uitleggen.
Ja, het wordt altijd over de marge en omloopsnelheid. Dus eigenlijk waar je dan eigenlijk het voordeel creëert als bedrijf. Er wordt heel snel de supermarkt als voorbeeld gegeven. De supermarkt heeft zo'n hoge omloopsnelheid. En je gaat bijvoorbeeld tegen Mastercard een hoge marge.
Ja.
En toen dacht ik, ik was in een pannenkoekrestaurant. En toen dacht ik, ja, dat is misschien ook wel een mooi voorbeeld. Daar zit je niet zo lang. Dus je hebt bijvoorbeeld een tafel in een restaurant.
Ja.
En een pannenkoekrestaurant, daar wordt die tafel misschien wel 4 keer vergeven op een avond. Dus dat is een hoge omloopsnelheid. Maar de marges zijn daar wat lager van een pannenkoekrestaurant. En als je dat afzet tegen een bedrijf, bijvoorbeeld restaurant Deluxe.
Mm-hmm.
Nou, daar wordt de tafel maar 1 keer verkocht. Maar daar zit dan een hogere marge op. Dus er wordt er in 1 keer op 1 groep verdiend.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het verschil tussen een, dan zie je dan even Deluxe als een margevoordeel.
Ja.
En dan een pannenkoekrestaurant als een worden, waar je toch nog best wel een hoge return on invested capital kan halen. Omdat er een hoge omloopsnelheid.
Ja, dat is de supermarkt in deze. En dat is iets minder appels met peren vergelijken. Het is meer restaurants met restaurants vergelijken.
Ja, dus je kan eigenlijk nog steeds dezelfde ROIC halen op die tafel. Ja. In het restaurant, alleen je doet het op een andere manier. De ene keer kies je voor een hoge omloopsnelheid, de andere keer voor een hoge marge.
Ja.
Dus daar kan eigenlijk, je kan op beide kanten een uniek voordeel hebben. Dus een competitief voordeel. Dus dat hoeft niet altijd maar het deluxe restaurant zijn met een hoge marge.
En dat jouw Poolse supermarkten zijn in dit voorbeeld het pannenkoekenrestaurant.
Ja.
Ja. Nou, ik snap het helemaal. Ja.
Een ander voorbeeld dan een supermarkt.
Ja.
Bedenk nog eens wat als je aan het uiteten bent.
Ja, inderdaad. Nou, en dan hebben we nog een laatste ding waar we op terug willen komen. En dat heeft te maken met... Nou, dat is eigenlijk wel een mooi bruggetje naar wat we vandaag gaan doen. Op Twitter las ik het volgende tekstje. You can borrow someone else's stock ideas, but you can't borrow their conviction.
Ja, ik vond dat toch wel even goed om te benoemen. Dus niet direct aan de vorige aflevering. Maar misschien ook wel een beetje aan deze aflevering, omdat we ook weer andere portfolios gaan bekijken.
Ja.
Het is natuurlijk heel prima om ideeën te lenen uit andermans portfolio. Ik denk dat daar de community heel goed voor is. En ik denk dat iedereen dat doet. Je moet toch op ideeën komen. En dat doe je 9 van de 10 keer omdat je gewoon iemand anders met een idee zit.
Ja, als jij het in een aflevering over een aandeel hebt, dan raken anderen daar natuurlijk
ook. Nou ja, dat is dus ook, daarom benoem ik het ook. Het is natuurlijk vrij logisch dat andere beleggers die mij volgen daardoor geïnspireerd raken. En dat heb ik natuurlijk ook weer van andere beleggers. Alleen, je moet wel heel goed realiseren dat je kan niet iemands convictie lenen.
Een overtuiging.
Ja.
Toewijding.
Als het goed gaat, dan is dat natuurlijk helemaal niet nodig. Maar het gaat ook een keer fout. En dan moet je toch echt wel weten wat je bezit. Dus je moet toch wel echt je eigen research blijven doen. Eigenlijk moeten we dit misschien vaker benoemen.
Ja, doe je huiswerk.
Ja, is toch belangrijk. Helemaal als we in slechte tijden komen. Ja, dan sta je er toch echt alleen voor. En dan moet je zelf keuzes maken. Dus moet je wel weten waarom je een aandeel bezit.
Ja, ja. Dan heb je geen hulplijn.
Nee.
Ik heb wel een hulplijn. Kan je altijd bellen?
Ja, je kan altijd bellen, maar ik geef niet altijd antwoord.
Nee, jij vindt ook dat ik mijn eigen huiswerk moet doen. Dat is ook weer zo. En dan zitten er dus hier in de studio, ik zei het al even, twee particuliere beleggers. Vrienden van de show, kan ik wel zeggen. Guido en Ronald. Het is de tweede keer dat we luisteraars aan het voort laten.
Ja, zie je, dat is een deel 2 van de aflevering 140.
Ja, want toen hadden we Johan, Jan en Bela in de uitzending. Nou ja, en nu dus andere omarmers van het jong beleggen gedachtegoed. Mag ik dat zo zeggen, denken jullie jongens? Zijn jullie echt jong belegger gedachtegoed omarmers?
Dat zijn wij zeker.
Wat is dat dan eigenlijk? Zit ik meteen af te vragen, Ronald.
Goeie vraag. Het jong beleggen gedachtegoed. Zoals ik het beluister in de podcast van jullie, gaat het niet om het najagen van snelle rendementen met crypto, bitcoins, et cetera. Ik denk met name ook Pim heel erg in het begin gestart is als een waardebelegger richting value. Dat zit er toch tot zekere hoogte nog wel heel erg in. Nu richting de kwaliteitshoek beleggen.
Ja.
En je ziet wel een rode draad in die podcast, merk ik. En als ik wel eens naar andere podcasts luister of naar YouTube-filmpjes kijk, ja, dus het kan ook heel anders.
Ja.
Het kan ook op een heel andere manier dat beleggen. En dan gaat het veel meer over speculaties. En dat zit er bij jullie helemaal niet in, merk ik.
Ja.
En dat spreekt mij persoonlijk ook heel erg aan als jong belegger.
Nou, zijnde. Mooi. En Guido, hoe zie jij dat?
Nee, ik beaam het wel. En het is ook tijdloze content.
Ja.
Dat vind ik het mooie van jong beleggen.
Dat we niet al te erg op het nieuws richten. En
je kan makkelijk nog een aflevering terugluisteren van een jaar geleden. En dan is het gewoon nog steeds relevant.
Nou, dat hopen wij in ieder geval wel. We dachten het is leuk om even echt te kijken naar hoe doen jullie het precies. En kijken in jullie portfolio, jullie strategie, jullie gedachtegoed. En het leek mij wel een goed idee om te beginnen met jou, Guido. Misschien is het leuk als je het zelf vertelt wie je bent precies en wat je doet. Want dan kan ik in ieder geval geen onthullingen doen die je helemaal niet aan ons grote publiek wilt mededelen.
Oké, nou ben Guido, 32 jaar. 2 dochters, 2 bonuszonen ook, inmiddels sinds 2 jaar.
Mm-hmm.
Dus
je bent met z'n 4 thuis, dat is gezellig.
Ja, met 4 kinderen.
En in het dagelijks leven?
Ben ik vrachtwagenchauffeur.
Dan heb je veel tijd, lijkt me, om naar podcast te luisteren.
Ja, tijdens het rijden kan ik makkelijk earnings calls luisteren.
En earnings calls ook,
En podcast. Kan ik best mooi combineren.
Is het ook op een bepaalde manier een hobby voor je?
Zeker. Ik ben wel echt totaal gefascineerd door de aandelenmarkt geraakt, zeg maar.
Wanneer ben je begonnen?
2020, in de zomer.
Net na de crash?
Ja, 3 maanden na de crash. Zodra dat de Giro de wachtrij had weggewerkt en mijn account geactiveerd was.
Ja.
Ja, toen ben ik begonnen.
Ja.
En gewoon eerst op een heel basic niveau, zeg maar, met Shell en Unilever, wat gewoon aandelen die ik kende. En ja, toen is eigenlijk steeds meer geëvalueerd.
En wie is daar niet mee begonnen?
Ik zal even je top 5 van de aandelen in je portfolio doorlopen. Ik heb het even opgeschreven. Adyen, en dan ook meteen het, de grootte van je positie is, nou ja, bijna 13% in portfolio gewicht. CrowdStrike, 12,5%. Dan op 3 Amazon, bijna 11%. Salesforce, 9. Alphabet, 9. En daarna komen nog Nasdaq, Visa, Hemnet, GitLab, Enphase. Totaal 14 aandelen. Daar heb je wel een ontwikkeling doorgemaakt, denk ik, als ik dat zo zie. Als je met Shell vooral begint, dan zit je nu vooral in... Ja, hoe zou je het zelf omschrijven? Wat voor belegger ben je nu?
Ja, hoe zou ik het omschrijven? Ik denk, berekenend offensief, zo zou ik het noemen. Zeg maar, ik heb wel een hele geconcentreerde portefeuille. Veel in technologie.
Ja.
Wel heel veel verschillende soorten technologie. Ja, en hoe dat eigenlijk geëvalueerd is, is in het 2020, zeg maar, was het gewoon wat ik kende, dat kocht ik. En toen in 2021 heb ik echt heel veel exotische aandelen gehad. Ook in China, en van microkredietverstrekkers tot waterstofaandelen. In die tijd ging ook alles goed, dus dat maakte niet zoveel uit.
Oh ja.
En daar heb ik gelukkig wel op tijd afscheid van genomen.
Wat maakte dat je daar afscheid van wilde nemen?
Nou, omdat ik zat op een gegeven moment ernaar te kijken en ik had bijvoorbeeld Plug Power, die hadden een negatieve bruto marge. Ja, dan denk ik, als je spullen verkoopt met verlies en dan daarna gaan nog al je kosten eraf.
Ja.
Het is één...
We gaan niet werken.
Nee, één drama. En daar in China, ik heb geen inzicht in de wetgeving. Als de regering daar besluit van we nationaliseren de sector, nou, dan gaat je aandeel naar nul. Dus daar had ik eigenlijk geen zin in. En toen heb ik, denk ik, in 2022 al een beetje die switch naar meer large cap kwaliteit aandelen gemaakt. En nu zit ik hier.
Als ik het zo zie, dan zie ik wel dat jij voornamelijk hoge marge bedrijven hebt. Ik denk dat ze allemaal echt een bovengemiddeld marge hebben. Allemaal groeien.
Ja.
En ook heel erg capital light zijn. Dat is wel een beetje de dingen die ik eruit haal. Dat, is dat ook echt specifiek naar je voor het zoek? Beetje wat je met het fonds wat je hebt opgezet in de community. Ja. High margin, het lijkt er heel erg op. Is dat echt ook echt iets waar je specifiek naar zoekt?
Ja, zeker. Zeker. En ook dat lange groeipad, zeg maar, dat is ook eigenlijk om op de lange termijn mijn downside te beperken. Dus kijk, want als particuliere belegger, gefocust op de lange termijn, is dat mijn voordeel, zeg maar. Ik ben niet slimmer dan andere mensen. Ik kan niet beter daytraden. Ik heb niet meer informatie. Dus wat ik wel heb, is de tijd aan mijn zijde. En als ik dan die aandelen kies die nog een heel lang groeitraject hebben, probeer ik daarmee ook een stuk downside te beperken.
Ja, dus als je dan de levensfases hebt van een bedrijf, dan zit jij nog wel een beetje aan de linkerkant. Dus aan de meer de beginfase dan aan het eind.
Ja. Ik denk meer een fase 2, 3, als je het in 5 fases zou omschrijven.
Ja, ja.
Maar wel met een positieve vrije kaststroom.
Ja, dus uit de onzekere fase.
Ja.
Als allemaal wel winstgevend.
Ja.
Ja, ik denk wel dat die KitLab misschien een uitzondering is op de winstgevendheid.
Ja, dat klopt.
Ja,
ja, die heb ik ook. Dus die was ook toen ik het me aankocht, uitzondering op de regel dat ze allemaal een positieve vrije kaststroom moeten hebben. Maar je zag dat het bedrijf zo snel richting winstgevendheid ging. En ze maken nu volgens mij net op GAAP-basis winst, maar de kaststroom is wel positief.
Ja.
Ondanks de stock-based compensation. Of eigenlijk dankzij.
Ja, nou, GitLab is door een Nederlander opgericht. Genoteerd in Amerika. En daar kan je eigenlijk een soort van intranet voor developers. De concurrenten zijn GitHub van Microsoft en Bitbucket van Atlassian. Dat is eigenlijk een plek waar je als developer zijn, als heel development team eigenlijk je code incheckt en beheert en... Eigenlijk het kantoor, digitale kantoor voor developers.
Ja, en helemaal openbaar.
En dan volledig open source. Dus dat maakt het uniek.
Maar hoe verdienen zij hun geld?
Nou, gecombineerd met licenties. En dat ze ook gewoon het hosten. Dus ik denk gewoon Seeds, denk ik.
Ja.
Ja, echt een softwarebedrijf. Ja. Wel hoge marges, voor mij wel richting 80-90%.
90% bruto, ja.
Ja, ja.
Ja, ja. En operationeel gaat het ook... Zijn ze vorig jaar ging het echt met 1000 basispunten per year over year verbetering, zeg maar.
Ja. Ik lees er dus ook steeds vaker over en denk telkens, wat is dat? En dan ga ik naar die site en het ziet er niet uit. En dan denk ik van, wat moet ik hier eigenlijk?
Ja, maar
die profiteren natuurlijk van de AI ook. En dat verklaart ook waarom ik er steeds vaker
kom. Ja.
Dat ik er steeds vaker tegenkom. Ja. Maar ik denk ook, wat is dit? Maar nu begrijp ik het een beetje. Ja.
En die CEO is ook voormalig onderzeeboot engineer.
Ja.
Dus, Sitsi Brandi. Ja, eigenlijk heet die Sitsi, maar in Amerika zit.
En trouwens, we kunnen jou ook heel goed kennen vanuit de community. Want je bent, we hebben even zitten tellen. Het was een heel werk. In bijna 4 jaar tijd heb je meer dan 1000 reacties geplaatst in de community. En je was een van de allereerste vrienden van de show. En je dus dat DB High Margin Fund wat jij beheert. Pim zei het al even, wat je ook niet onverdienstelijk doet. Ja, je bent eigenlijk al een fondsbeheerder. Zie je niet zo'n toekomst voor jezelf in het verschiet liggen?
Zou best leuk zijn eigenlijk.
Ja, want je bent heel bescheiden, maar je bent er echt wel... Je bent heel ver gekomen in die 4 jaar. En ja, je hebt enorme ontwikkeling doorgemaakt. 80 gesloten posities. Dus ook heel veel bedrijven wel in je portefeuille gehad. Wat zegt dat nou eigenlijk als je er zo op terugkijkt?
Oh, dat ik... nu handel ik eigenlijk maar, zeg maar 1 keer in de maand koop ik iets bij. Doe bijna nooit een verkooptransactie meer. Maar in 2021 ook. In 2022 heb ik echt... Ik heb het nog eens teruggekeken voor deze podcast. Heb ik echt heel erg veel gehandeld. Was ik maar wat aan het doen.
Ja?
Dus ik denk dat daar ook die vele transacties vandaan komen.
Ja.
En ik had toen ook wel een grotere portefeuille. Maar ik heb nu echt een geconcentreerde portefeuille. Ja, toen was die veel groter. Ik had veel meer het idee van, oh, daar moet ik op inspringen. Of dit gaat nu hard. En dat kwam denk ik ook omdat ik minder goed huiswerk deed. Ja, die quote van de intro vond ik wel echt heel passend, zeg maar. Dus je kan wel een idee hebben, maar als je verder niet echt convictie hebt, word je eigenlijk heel onrustig over van alle bewegingen. Want je kan het allemaal niet verklaren. Je kan niet verklaren waarom een aandeel daalt of stijgt. Of...
Ja. En wat is je beleggingsproces? Hoe ga jij te werk?
Probeer voornamelijk mijn eigen businessmodel en ja, de waardepropositie van een bedrijf, dat probeer ik scherp te krijgen. Dus ik moet nog wel stappen maken, ook met de financiële onderbouwing, zeg maar. Ik denk, ik kan wel een redelijke berekening maken, maar daar heb ik echt nog wel wat in te leren.
Mm-hmm.
Maar ik kijk ook heel vaak om me heen, zeg maar. Hè. Van heel veel beurs, als je gewoon om je heen kijkt, bijna alles is beursgenoteerd. Bijvoorbeeld zit ik bij de McDonald's en dan denk ik, oh, het is hier druk. En dan ga je eens kijken. Oh, McDonald's. Oh, het is een franchise. Oh, dat is goed voor de marges. En als je die netto marge ziet ook. 30% ongeveer. Het is onder andere een softwarebedrijf.
Mm-hmm.
En zo ben ik continu bezig. Denk, oh, we kijken welke wat voor laadpaal zit. Hey, dat is eentje van Alphen.
Je bent eigenlijk echt Pieter Lynch. Hè? Die zegt dat ook altijd. Van, ja, je moet gewoon om je heen kijken. En dan kom je vanzelf op ideeën.
Mm.
Welke in je portefeuille, ik heb er net een paar opgenoemd, maar is er misschien leuk om uit te lichten die je op zo'n manier hebt ontdekt? Of dat je dacht van, hey, dat wil ik eigenlijk wel inzetten. Want je zit niet in McDonald's. Ik weet dat Ronald wel in McDonald's zit. Gaan we straks misschien nog over hebben. Want ik heb bijvoorbeeld ook Enphase, heb ik nog nooit van gehoord. Maar dat ligt waarschijnlijk aan mij.
Nou, Enphase kwam ik op. Ik heb zelf zonnepanelen en de omvormer daar is van Solar Edge. Die worden heel vaak een beetje op één hoop geveegd, zeg maar Solar Edge en Enphase. Maar ze doen eigenlijk totaal iets anders.
Ja.
Enphase heeft hele kleine omvormers. En die zit zeg maar op iedere zonnepaneel heb je gewoon 1 klein omvormertje. Die zit eronder. En dat is hun proces. En dus daar zijn ze als eerste mee. Dus ze hadden toen veel minder concurrentie. Inmiddels twijfel ik een beetje aan of dat de Chinezen niet daar ook marktaandeel aan het afsnoepen zijn.
Ja,
maar dus... je hebt dan kom je Solar Edge tegen, de concurrent van Enphase. En dan kom je denk ik via Solar Edge en Enphase tegen. En dan pak je nou als eerste de jaarrekening, earnings calls. Waar start je?
Ja, bij de meest recente earnings call meestal. Ik vergelijk dan wel de marge en dan zie ik al dat ze die marges sowieso, dat die bijna dubbele zijn van wat Solar Edge heeft. En ik denk meer, ja, ze spelen een ander stukje in de markt, zeg maar. Dus stel je hebt maar heel weinig ruimte, of je hebt geen meterkast, of je hebt een tuinhuisje met twee zonnepanelen. Dan zit eigenlijk een heel ander stukje van die markt. Ja, dan ga ik de meest recente earnings call luisteren. Kijk, meestal is het ook wel een investor day. Waar ze wat langer nog wat meer uitweiden over hun markt en hun positie en hun producten.
Dus je begint heel fundamenteel. Je wilt het bedrijf door en door begrijpen. Kijk je dan ook naar het groeitraject? De mogelijke groei die er de komende 10 jaar is? Hoe doe je daar onderzoek naar?
Ja, toch op basis van aannames.
Een beetje op onderbuikgevoel van nou
kijk, vaak geven ze ook zelf wel een verwachting aan op de middel of langere termijn. Van we verwachten zoveel te groeien. Maar het is denk ik best wel lastig om... Kijk, je bent toch een buitenstaander. Je kan nog een bedrijf zo goed begrijpen, maar ja, je werkt er niet. Dus ik probeer wel bedrijven te zoeken waarbij ik een soort natuurlijke meewind al heb.
Dus een circulaire trend is ook nog erbij. Ja.
Ja.
En dan kom je op een gegeven moment, heb je besloten, nou, dit bedrijf vind ik interessant. Veel meewind, goede marges, komt het in voordeel. Dan kom je natuurlijk, dan zie ik je op de laatste fase. Waardering en aankoopmoment, hoe ga je daarmee om?
Ja, de gedachte is, denk ik, je hebt de eigen marktgemiddelde van, laten we zeggen, 15 keer de winst. Kijk, je kan zeg maar uitrekenen van hoeveel keer de winst betaal ik nu. Dus bijvoorbeeld bij mijn bedrijven ligt dat echt wel vaak op 25 of 30 keer. Maar dan denk ik van hoe lang kunnen ze nog groeien? Zeg maar groeien in de zin van omzet, maar ook winst per aandeel. Of vrije kaststroom per aandeel. Meestal gaat dat harder dan de omzet. is er nog een lang groeitraject. En dan kijk ik aan de hand daarvan van ja, ben ik bereid om hier wel 25 keer de winst voor te betalen. Want over 4, 5 jaar, als dit zo doorgaat, dan zou het eigenlijk maar 10 of 12 keer de winst zijn.
Maar het moeilijkste met dit soort dingen lijkt me dan altijd, hoe bepaal je nou of iets nog zo lang doorgaat? Of het nog gaat groeien?
Het is denk ik een mix van wat het bedrijf zelf aangeeft. Maar ook, je hebt ook wel marktonderzoeken. Ik heb dan ook aandelen Visa. Nou, de trend van cash naar digitaal. Ja, of dat nou 10% is of 7%. Maar die trend die gaat gewoon doorzetten. Kijk, in Nederland wordt nog steeds 20% met cash betaald. Terwijl dat wij een van de meest digitaliseerde landen zijn ter wereld.
Ja.
Dus of dat ik dan precies die groei goed in kan schatten, weet ik niet. Maar wel dat er nog een heel lang groeipad is.
Maar ja, je voelt je dus best comfortabel bij om met je bedrijven die je bezit uiteindelijk in een beetje in de waardering groeien.
Ja.
Dus je vindt het iets minder erg om misschien te veel te betalen.
Ja.
Omdat er toch wel groei komt. Dus uiteindelijk groeien ze wel in de waardering. Het kan zijn dat je dan misschien iets te duur koopt, maar dan heb je iets minder rendement. Maar dan komt er uiteindelijk een moment dat die wel aantrekkelijk gewaardeerd is.
Ja, maar dat heeft denk ik ook wat te maken met waar ik nu nog in zit. Dat ik nu nog elke maand wat bij kan storten. Dus als ik wat ouder zou zijn, zou ik daar denk ik wel anders tegenaan kijken.
Oh ja.
Want nu heeft het ook nog het bedrag wat ik nu elke maand bijstort, heeft toch nog wel enige impact. En dan is het ook makkelijker om te zeggen van, ja, als het dan daalt, maar dan koop ik bij.
Ja, je
maar als Visa daalt, maakt me totaal niks uit.
Nee, je hebt nog elke maand munitie eigenlijk.
Ja, voor mijn papa dalen ze nou 3 jaar op rij.
Ja, maar je zegt dus eigenlijk dat er een moment gaat komen, misschien over 10 of 20 jaar, dat je wat meer defensief zou gaan.
Ja, ja. En het zou natuurlijk perfect zijn als de bedrijven die ik nu bezit, die zijn natuurlijk over 20 jaar ook in een andere fase.
Ja, dus misschien zijn ze dan automatisch defensief. Ja, ja. En wat is eigenlijk je beste beslissing geweest die je hebt genomen?
Dat was om eind 2022 vol in CrowdStrike en Amazon te gaan. Dus toen was er eigenlijk al een jaar lang bear market. CrowdStrike werd gezien als een stock-based compensation machine die verlies maakte. Amazon had zogenaamd geen moat meer nadat Jeff Bezos ermee gestopt was. En Andy Jassy aan het roer zat. En toen zat ik naar Amazon te kijken naar de waardering. En eigenlijk kreeg je alleen ABS al tegen een acceptabele waardering. En de rest kreeg je er gratis bij.
Ja.
En toen dacht ik, ja, hier moet ik gewoon in één keer volle positie op innemen.
Nou, ik zie dat je dat geen windeieren heeft gelegd. Want je sinds 2022 doet je portfolio heel goed. Ik kan het thuis beamen, want jouw top 3 posities die heb ik ook. Dat zijn volgens mij ook mijn top 3 posities. Volgens mij ben ik een beetje op hetzelfde moment bijgekocht. 2022 was achteraf gezien fantastisch.
Ja, dat was net snoepwinkel.
Ja, was snoepwinkel. Misschien realiseerden we dat toen niet goed genoeg.
Nee, achteraf altijd makkelijker.
Ja,
natuurlijk.
Voor mij is dat wel echt 2022 echt een heel leerzaam periode geweest. Ik zou zo graag willen dat het nog een keer gaat gebeuren. En dan ga ik helemaal dus een boodschappenkar naar binnen.
Ja.
Met een boodschappenmandje. Ja.
Zijn er nog bedrijven die, nu ziet de markt er iets anders uit. Zijn er nog bedrijven die je nu in de gaten houdt? Werk jij ook met zo'n lijstje van, met een watchlist eigenlijk?
Ja, heb ik wel een hele beperkte maar. Maar ik zit nu eigenlijk voornamelijk naar Mercado Libre te kijken.
Wat is dat?
Het wordt wel eens gezegd dat het Amazon van Zuid-Amerika is. Maar ze doen nog veel meer ook. Ze hebben een hele grote fintech afdeling, Mercado Pago. Ja, van verzekeringen tot merchant acquirers. Dus ze zijn ook de bankier van de winkelier.
Oh ja.
Ze geven creditcards uit. Dus dat is eigenlijk wil ik daar een beetje, is dat een minpunt, zeg maar, omdat ze ook het kredietrisico dragen. Maar ze halen daar zo'n hoge marges op.
Ik denk dat Mercado Libre meer op Alibaba lijkt dan op Amazon. Dus die vergelijking met Amazon gaat denk ik altijd een beetje mank.
Mm.
Want zij natuurlijk alleen maar een webshop. Of zijn er in basis een webshop. Prime, dus Netflix. En natuurlijk AWS. En het Mercado Libre meer lijkt op Alibaba. Want die deelt met Ant Group natuurlijk erbij. Ook dit is ook alle financiële stukken.
Oh, ja.
Ik denk dat het daar meer op lijkt. En met Coupang of zo. Coupang. Zuid-Korea dan?
Ja, die zit alleen in Zuid-Korea.
Ja, daar is, denk dat het daar meer op lijkt. Maar weer een high marge platform.
Ja, ook nog steeds ook founder-led. Ik denk dat het bedrijf nog bijna 25 jaar bestaat.
Ja. Wat vind jij dat eigenlijk de belangrijkste kenmerk dat een belegger zou moeten hebben?
Nou, dat ligt aan eigenlijk welk spel dat je speelt, zeg maar spel tussen aanhalingstekens. Ja, voor mij is het besef dat je gewoon de tijd aan je zijde hebt als particuliere belegger. Dat is eigenlijk denk ik het grootste voordeel. Laat je niet afleiden door sentimenten, want die zijn toch wel erg krachtig.
Ja. Dus eigenlijk die focus van een belegger gewoon op de lange termijn. En dat als specifiek kenmerk, dat je dat snapt. En kan.
Maar het kan best moeilijk zijn.
Nee, zeker.
Het is natuurlijk ideaal, want we zijn allemaal net buyers. Dus we willen eigenlijk dat de koersen zakken. Maar het is nooit lekker om 5 dagen op rij je portfolio in het rood te zien. Ik vind dat nog steeds geen lekker gevoel.
Nee.
Ook al weet je heel rationeel dat het fijn is. Het voelt gewoon niet lekker.
Ja, je hoopt dat de koers verdalen. En als het dan daalt, dan denk je, het gaat wel erg hard.
Ja.
Ja, ik vind het nooit een aangenaam gevoel.
Nee.
Ik ben altijd wel blij als het naar 2022, dat het na een jaar dalen, tot het ook weer omhoog gaat.
Ja.
Dat nare gevoel, daar moet je toch daaraan wennen en daar doorheen kijken. Dat vind ik denk echt wel een superpower voor een belegger.
Ja, en dat je ook je portefeuille bij je risicoprofiel past. Zorg dat echt overeenkomt. Dat het nooit ten koste gaat van je slaap.
Ja, de sleeptest moet je dat staan.
Belangrijk.
Ja. Ja. En dan misschien als laatste, hoe vind je dat je tot nu toe doet in 4 jaar tijd? Ik zie dat je wel een flinke outperformance hebt op de All World. Hoe zou je jezelf een cijfer geven? Hoe bekijk je nu terug?
Tot nu toe ben ik wel zeer tevreden. Kan ik wel zeggen. Ja, alleen, nou ben ik weer op zoek naar het volgende. Ja, moet weer het volgende gaan leren, zeg maar. Dus nog een betere intrinsieke waardering maken. Dat wordt eigenlijk mijn volgende,
dus de cijfertjes,
volgende leerpad.
De cijfertjes induiken.
Ja, nog meer.
Nou ja, in de community is een hele grote groep die dat nu aan het doen is. Dus je kan mooi aanhaken. Ik zie dat je een kakker hebt van ruim 21% in 4 jaar tijd. Meer dan 4 jaar tijd. Nou, dat is uitzonderlijk goed, zou ik zeggen. Gaan ze door.
We gaan applaudisseren, denk ik.
Ja. Nou, leuk om te zien. Je portfolio is echt in een 4 jaar tijd echt lijkt wel 3 keer over de kop gegaan aan veranderingen. Maar het ziet heel mooi uit. Leuk om te zien. En ook dankjewel dat je in de community zoveel kennis deelt en anderen helpt. Ja, ik hoop natuurlijk dat je dat blijft doen. Ik denk dat je ook
dat zeker
een hoop anderen ook inspireert en helpt ermee.
Ja, dat is echt hartstikke leuk. Dus dat blijf ik zeker doen.
Mooi. Nou ja, Ronald, je zit al enthousiast mee te knikken, zie ik, met de meeste dingen. Ja, misschien ook aan jou de vraag, wie ben je en wat doe je?
Ik zal mezelf introduceren.
Ja, doe.
Ik hoor qua leeftijd niet meer tot de groep voor jong beleggen. Ik ben 59.
Maar daar gaat het niet over, hè?
Bijna 60. Maar qua leerproces zit ik nog wel in jullie doelgroep van jong beleggen. Ik heb een eigen bedrijf. Dat heb ik sinds 2012. Ben aan het beleggen sinds een paar jaar. Actief aan het beleggen sinds een paar jaar. Begon in de jaren 90 met eerst passief beleggen bij een ORA, beleggingsfonds. Dat was ook in de tijd dat beleggen echt nog ingewikkeld was voor een retailbelegger.
Mm-hmm.
Er was nog niet de informatie die je nu hebt met internet. Met allerlei websites zoals Seeking Alpha, Google Focus, etc. Een paar jaar geleden begonnen met beleggen. En ik weet niet precies wat de aanleiding was, eerlijk gezegd. Dat is misschien wel even ook wel leuk vanuit mijn perspectief om dat te vertellen.
Ja.
Ik heb een aflossingsvrije hypotheek. En dat betekent dat je om de zoveel tijd heb je een onderhoudsgesprek, zoals dat heet, met de hypotheekverstrekker. En die mevrouw vroeg mij een jaar of 4 geleden, hoe denkt u in 2038 uw aflossingsvrije hypotheek te gaan betalen?
Wat mag ik heel veel voor mijn beeld aflossingsvrije hypotheek? Dat los je dus nooit af?
Dat los je nooit af. Betaal je alleen rente.
Oké, okay, en dan betaal je uiteindelijk 1 groot bedrag?
Ja,
ja.
Dan word je geacht te zijner tijd een groot bedrag op tafel te leggen in 1 keer.
Ja.
En toen ben ik heel erg gaan nadenken van hoe kom ik aan dat bedrag? Ik kan wel gaan sparen, maar dat levert relatief zo weinig op. Ik denk, nee, dat gaat hem niet worden. Toen dacht ik, misschien moet ik toch maar eens wat gaan doen met beleggen. Met actief beleggen.
Ja.
Het was eigenlijk een moment om te gaan kijken van hoe doe je dat dan? En hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik in 2038, met geen tijdshorizon van 30, 40 jaar die sommige mensen hebben, helaas heb ik dat niet, hoe kan ik dat toch dat bedrag bij elkaar gespaard hebben met een belegging, door te beleggen? En hoe kan ik dat wellicht ook gebruiken als aanvulling op pensioen? Ik bouw geen pensioen op als zelfstandig ondernemer.
Ik ken het.
Dus ik heb in mijn BV, en ik heb een BV, heb ik een belegging, rekening geopend bij de ING, want het zijn wel heel weinig aanbieders waar je zakelijk kan beleggen. Gio niet, helaas. Die doet dat niet meer. En daarna heb ik ook nog een aparte belegging geopend bij de Giro als privé persoon. Ja. Onder andere voor, ik heb een zoon en ik ben relatief laat vader geworden. Ik heb een zoontje van 8. En ik ben ook voor hem aan het sparen. Voor over 15, 20 jaar, vind ik veel wanneer die het nodig gaat hebben. Van oké. Dan heb je een mooie zak met geld tegen die tijd.
Is er echt een heel concreet doel?
Dat is wel... Ja, ik heb een heel concreet doel. En dat maakt het ook een klein beetje anders, denk ik, dan gemiddelde beleggers dat misschien zullen hebben. Ik heb echt een bepaald bedrag nodig. Dus ik heb echt een doel ook van, er moet een bedrag op tafel liggen, te zijner tijd. Dat is nu over 13,5 jaar ongeveer. Dus dat maakt je ook je horizon heel anders. En dat maakt ook de manier waarop ik naar beleggen ben gaan kijken anders.
Ja.
Anders dan wanneer je inderdaad kan zeggen, ja, weet je, 30, 40, 50 jaar, continu rendement, compounding. En we zien wel hoeveel dat bedrag gaat worden. Ja, dat kan je toch niet zo goed voorstellen.
Ja.
Alles is meegenomen tegen die tijd.
Ja.
Dat heb ik niet.
Op welke manier is dat dan anders? Hoe ga je daarmee om?
Ja, ik zal je een voorbeeld geven. Uiteraard heb ik na zitten denken over beleggende ETF's. Omdat qua gemak is dat wel heel erg voor de hand liggend. En dat is ook veel advies wat je hoort en leest. Van, joh, pak gewoon een index, pak de All World of de S&P 500 ETF of wat dan ook. Als ik kijk naar waardering, want ik ben wel van het waarderen, merk ik. Dan zijn die ETF's zeker de laatste paar jaar best wel flink geprijsd. Zeker na 2022 flink geprijsd. Als ik dan door ga rekenen, door ga kijken, dan is het risico op wat ze in Amerika noemen een lost decade, 10 jaar lang en gelijkblijvende beurs, is best mogelijk.
Omdat de multiples gewoon zakken.
Omdat de multiples zakken, of in ieder geval niet verder stijgen. Nou, dan maak je het rendement per jaar met herinvestering van dividend van misschien tussen de 2%, 4%, 5%. Nou, met zo'n rendement ga ik het niet halen. Ik moet 6%, 7%, 8%, 9% per jaar gemiddeld zien te realiseren. Daar ga ik vanuit. En dan met de ETF lukt me dat niet. Dus dat is ook de reden waarom ik ben gaan kijken naar echt stockpicking. Van wat zijn bedrijven, wat ik denk en in kan schatten. Daar is de kans op een rendement van, ja, mijn ondergrens ligt op 8%.
Ja.
Zeg maar mijn discount ratio.
Ja.
Is daar mogelijk?
Ja, dus jij was in die zin niet vrij om helemaal te kiezen van wat doe je het liefst? En is het misschien wel het liefst zo gemakkelijk mogelijk en daarom ETF. Maar ja, het dwingt jou eigenlijk om dus te gaan stockpicken.
Ja, eigenlijk wel. En dat ook heel selectief proberen te doen.
Ja, ja.
En dan heb ik het geluk gehad dat in 2022, dat kwam net even al ook in het gesprek er aan de orde, ja, dat de markt gigantisch naar beneden ging. En dat was natuurlijk een moment om goed in te slaan.
Ja.
En dat was voor mij wel een belangrijk leereffect ook. Van als die kansen er zijn en die doen zich niet elke maand en elk jaar voor, grijp ze dan ook vooral. En achteraf kan ik ook wel zeggen, ja, ik wou dat ik nog meer had gekocht.
Ja.
Van een Amazon of een Alphabet Google.
Ja, ik zou ook even jouw top 5 doorlopen. Beginnen op plek 1 staat Amazon met 7,5%. Dan Nvidia rond de 7%. Daarna ASML 6,5%. Alphabet 5,5%. LVMH, want dat zeggen we tegenwoordig,
ja, goed.
5%. En nou ja, daarna hebben we nog de Taiwan Semiconductor, Adobe, BlackRock, Elevens Health en Visa. Wat zegt het deze top 10 over jou? Wat voor type belegger ben jij?
Ja, ik denk dat ik een hele saaie belegger ben op die manier.
Oh ja?
Als je kijkt naar het type bedrijven wat ik heb. Het zijn geen start-ups of IPO's of wat. Het zijn allemaal bekende bedrijven.
Mm.
Het zijn allemaal gevestigde bedrijven.
Ja.
En daar hecht ik erg veel waarde aan, merk ik.
Ja.
Omdat ik relatief weinig korte horizon heb, wil ik beleggen in bedrijven die zich bewezen hebben, al langere tijd bewezen hebben.
Ja. Misschien nog, ik wil ook een paar andere posities noemen, want die bedrijven die jij net om, die zijn natuurlijk allemaal hard gestegen de afgelopen 1,5 jaar. Dus dat geeft misschien een beetje een vertekend beeld. Want iets lager in portefeuille zit meer de blue chip. De Realty Income, Roche, Johnson & Johnson, Medtronic, McDonald's, de Visa. Dat zijn de wat, ja, de blue chip denk ik. De bewezen bedrijven die het al 30 jaar heel goed doen. Dus je hebt al een hele volwassen portfolio, zo zou ik het omschrijven. Maar wel met kwaliteit.
Ja, ik denk dat het wel overwegend kwaliteitsbedrijven zijn. Bedrijven die, wat ik net zeg, al langere tijd bewezen hebben en waarvan je ook vrij goed kan inschatten hoe ziet in de toekomst eruit en blijven zij steady groeien, ook de komende jaren. Want daar komt uiteindelijk ook je rendement vandaan.
Ja, dus jij zoekt dan heel erg naar voorspelbaarheid.
Ik zoek heel erg naar voorspelbaarheid. Volgens mij kwam dat ook een van die vorige afleveringen in de podcast aan de orde.
Met Def Kantasari. Ja.
Van voorspelbaarheid, heel erg belangrijk. Wat je probeert als belegger, en dat is best lastig, in te schatten hoe ziet de toekomst eruit. Dus je hebt geen glazen bol, dus je weet het niet zeker. Maar je probeert wel beredeneerde aannames te doen van hoe ziet het bedrijf eruit voor de komende jaren. En de grootste kans dat dat bedrijf ook blijft groeien de komende jaren.
Ja, je kan natuurlijk van een McDonald's of een Johnson & Johnson kan je dat natuurlijk veel beter inschatten dan van een Nvidia of een Airbnb.
Dat klopt.
Dus jij zoekt veel meer naar, ja, misschien daardoor wel minder groei, maar daar wel, je wint daar wel heel veel voorspelbaarheid mee.
Ik werd een paar jaar, vorig jaar, twee jaar geleden, ik weet niet precies, werd best wel getriggerd door dat boekje De Conservatieve Belegger. Het werd ook gedeeld qua titel een keer de community van de jong beleggen. En dat gaat over de schildpad verslaat uiteindelijk de haas.
Van Pim van Vliet.
Pim van Vliet, ja. Dankjewel. Dat was de schrijver inderdaad. Met nog iemand anders, van Rob Beko, meen ik.
Zit ja, hij werkt. Hij is een quant fund.
Zoiets. Ja. En die gedachte van, je kan beter elk jaar steady groeien dan één keer 40-50% groeien.
Ja.
En daarna de komende 5 jaar min 20 gaan, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat schiet niet op.
Ja.
Dus ik geloof meer in dat eerste type bedrijf. Meer die schildpad die gestaag groeit, gestaag meewind houdt.
Ja, never interrupt compounding.
Precies. Ja. En daar vond ik ook die aflevering die jullie hebben gedaan met Mees onder andere, over dat beperken van je risico's en je rendement naar beneden.
Volatiliteit
verlagen. Best wel heel interessante, die ik meerdere keren heb geluisterd.
Ja.
Want ik vond dat hij heel erg de spijker op de kop sloeg. En ook heel helder beredeneerde. Je wil geen geld verliezen. En Buffett zegt dat ook mooi. Ja. Alleen bij hem werd het veel tastbaarder.
Buffett zegt don't lose money.
Don't
toch?
Lose money.
Rule number one. Ja,
dat is ook wel goed terug te zien in je portefeuille, vind ik. Ook je hebt een keer in de community ook een aantal lessen geleerd. En daar heb ik een paar van opnoemen. Je moet altijd een margin of safety gebruiken. Waarderen is essentieel. Ja, er zijn periodes van overwaardering en onderwaardering. Maar er zijn altijd koopjes te vinden. Dividendgroeibedrijven helpen je rustig slapen in volatiele tijden. En beperken in de eerste plaats je risico's om je compounding niet te interrupten. De schildpad geef je ook aan. En het kan soms jaren duren dat een aandeel richting de intrinsieke waarde beweegt. Dus je moet geduld hebben.
Ja.
Heb jij geduld?
Ja, met beleggen wel. Ja. In het dagelijkse verkeer niet altijd.
Nee.
Maar dat geldt voor veel mensen tegenwoordig, denk ik. Zeker hier in de Randstad.
Ja.
Maar als het gaat om beleggen, als het gaat om geld, als het gaat om compounding, als het gaat om bedrijven de tijd geven. Ja. Om tot rendement, tot volwassenheid te komen. Om een strategie te realiseren die ze hebben. Een ondernemingsstrategie te realiseren. Dat vraagt tijd. En dat moet je gunnen. Tegelijkertijd neig ik er wel steeds toe, meer toe merk ik, om ook te kijken naar, als het te lang gaat duren. Ik heb zitten kijken naar bedrijven jij een tijdje geleden belegd had, Pim, T. Rowe Price.
Ja.
Dat zag ik al ook in de charts, als het ging op de prijs, de koersontwikkeling. Dat ging gewoon alleen maar van links naar rechts. Ja, dan denk ik, dat moet niet te lang gaan duren.
Ja.
Als je het ook niet ziet en als je ook niet kan verwachten op basis van guidance vanuit management en outlook, van er gaan een goede aankomen, denk ik, ja, dan kan je 3, 4, 5 jaar gaan zitten wachten.
Ja.
Maar het rendeert niet.
Maar dat is verloren tijd ook.
Dat is verloren tijd.
Gewoon opportunity kosten.
En dat doe je weg. Dat zijn je opportunity kosten inderdaad.
Maar in die zin is dus jouw doel, dat disciplineert jou juist heel erg. Hè? Het klinkt ook een beetje als, sinds jij bent begonnen met beleggen, jij had eigenlijk toen je begon, en juist omdat je dat doel hebt, dat disciplineerde jou eigenlijk al vanaf het begin. Het klinkt bijna alsof jij helemaal niet heel erg veranderd bent in jouw strategie sinds jij zelf actief bent begonnen.
Ja, ik heb wel een hele leercurve gemaakt.
Oh, dat
was denk ik wel heel leuk. Voor mezelf in ieder geval. Ik ben begonnen toen ik actief belegger werd. Een jaar of 3 geleden zal dat zijn. Ja, hoe ga je dat doen? Hoe ga je überhaupt die eerste aandelen selecteren en kopen? En hoe werkt dat allemaal? En hoe kom je tot de keuze? En toen werd ik verleid door trendvolgend beleggen. Een trendvolgend beleggen is een hele specifieke strategie. Heel erg gebaseerd op technische analyses.
Mm.
Kijken naar charts en chartontwikkeling. Vanuit de gedachte, je hoeft maar een paar bedrijven te hebben die honderden tot duizenden procenten renderen. Als je vervolgens je neerwaarts potentieel beperkt met een stop los, maak je hartstikke mooi rendement. En die gedachte sprak mij heel erg aan. Dan hoef je helemaal niet uitgebreide fundamentele analyses te doen. Je hoeft geen jaarverslagen te lezen.
Kijk je gewoon alleen naar de getallen?
Je kijkt alleen naar de getallen, je kijkt alleen naar de chartsontwikkeling.
Ja.
Basistechnische analyse. Dus daar is ook allerlei software voor, et cetera. Hartstikke leuk, vond ik het op dat moment.
Mm-hmm.
Alleen, het zat in een markt die eigenlijk aan het range was, zoals we dat noemen, van links naar rechts. Er zat geen volatiliteit in. En die heb je nodig bij trendvolgend beleggen.
Ja.
En ik miste de verdieping. Op een gegeven moment denk je, ja, ik heb hier een leuk bedrijf. Maar wat is het eigenlijk precies? En wat doen ze nou precies? Mm. En er komt ook een klein beetje mijn achtergrond als management consultant om de hoek. Ik wil toch wat meer van dat bedrijf weten. En ja, dat is eigenlijk ook het moment geweest dat ik heb gezegd, nou, ik vergeet dat trendvolgend beleggen. En ik ga echt kijken naar waarde beleggen, kwaliteitsbeleggen, fundamentele analyses doen. En dat bevalt me achteraf ook veel beter. Want dan heb je veel beter een beeld, waar beleg ik nou precies in? En wat voor type bedrijf beleg ik nou precies in?
Ja.
Geeft ook denk ik wat meer rust. Ik weet waar je geld in zit.
Ja joh, ik had in het begin belegd ik met name de commodity en energiebedrijven. Die gingen dan nog een beetje van boven naar beneden en zo.
Ja.
Maar wat het precies voor bedrijven waren, wat ze deden.
Ja.
Daar kreeg ik nu geen benul van.
Ja. Je zegt ook, een van jouw favoriete afleveringen van Jong Beleggen is de aflevering over Terry Smith.
Ja, zeker.
Dat was een van onze eerste afleveringen dat het echt over kwaliteitsbeleggen ook echt zelf aan het woord liet eigenlijk. Wat spreekt jou zo aan in het gedachtegoed van Terry Smith? Weet je, kun je dat verwoorden?
Ja, ik denk het wel. Omdat ik herkende heel veel in die aflevering. En ik herken ook veel in wat Terry Smith schrijft in zijn brieven aan aandeelhouders. En vanuit zijn fonds. Hij zegt het heel mooi, van je kan beleggen in allerlei type bedrijven, maar er zijn er maar een paar bedrijven in dat universum die echt een goed businessmodel hebben, en waarvan je vrij zeker kan zijn, die gaan jaar in, jaar uit gewoon compounden, renderen, rendement opleveren, en hebben weinig potentieel naar beneden. Dan zit je eigenlijk een beetje in de hoek waar ik ook probeer terecht te komen, de type bedrijven,
ja,
omdat je daar gewoon veel beter bij voelt, veel prettiger bij voelt. Het zijn bedrijven, dat zie ik ook in zijn portefeuille van zijn fonds, ja, die ook al langere tijd zich bewezen hebben. En dat, nogmaals, dat spreekt mij heel erg aan. Bewezen bedrijven. Omdat je daar die voorspelbaarheid en je reductie van je onzekerheid is daar veel beter te realiseren, merk ik. Mm. En dan slaap er beter van.
Ja.
Dus ik denk dat iedereen eigenlijk wel iets wil met kwaliteit.
Ja, dat denk ik. En dat was ook wat Pim en ik zeggen. Ook vanaf het begin van Jong Beleggen heb je eigenlijk ook al dat gevoel. Dan word je 1000 keer afgeleid op het pad. En de 150 afleveringen verder zitten we eigenlijk weer van, ja, nee, het gaat toch wel echt om kwaliteit.
Dus nee, je kan alleen kwaliteit wel anders invullen. Ja. Dus dat jij vult kwaliteit denk ik meer in een iets latere fase. Wat Guido net zei, fase 1 tot en met 5 zit jij denk ik meer in 3-4.
Ja.
De iets voorspelbaardere fase, maar wel kwaliteit.
Ja.
En dat je ook, Guido zit dan in 2-3. Dat is dan iets, ook kwaliteit, maar nog wel heel veel upside. Maar daardoor ook wat meer downside mogelijk.
Ja.
Ik denk uiteindelijk wel dat je gewoon in kwaliteit moet beleggen. En zelfs al doe je value, wil je nog een flinke mate van kwaliteit hebben, denk ik.
Ja.
Ik denk dat op lange termijn je grootste bescherming naar beneden is. Kwaliteit.
Ja, dat heb ik ook volgens mij een tijdje geleden geschreven in een van die posts op de Jong Beleggen community. Er wordt wel eens gepraat over hedgen en put en call opties en dat soort zaken en zo. Ik zie beleggen in een kwaliteitsbedrijf als een Visa of een LVM.
Mag ook. Ja.
Ook als een vorm van hedge, omdat dat over het algemeen bedrijven zijn waarvan je aan mag nemen en verwachten. Die blijven het gewoon goed doen. En die hebben nog steeds een groeipad, ook voor de komende 5 tot 10 jaar. Die zijn niet in no time disrupt of verdwenen.
Ja, ja, je wilt denk ik.
Dat is ook een vorm van bescherming in mijn hoofd in ieder geval.
Ja. Ja, want je gaat er op een lange periode van 5 of 10 jaar verwacht je er niet geld op te verliezen. En dat is dan eigenlijk de bescherming.
Ja.
Dat is heel anders dan als je in bedrijven gaat die nog geen winst maken.
Ja.
Dan is het kans dat die in principe gewoon naar nul gaan.
Ja, ja. Daar heb ik dus persoonlijk helemaal niks mee, merk ik, als belegger. Met bedrijven die geen winst maken. Ik denk dat eigenlijk zo'n beetje alle bedrijven in mijn portefeuilles, ik heb er 2 portefeuilles, allemaal de winst maken. En ook al langere tijd winst maken.
Ja, dat is ook wel te zien, ja.
CrowdStrike is misschien nog een beetje op het randje.
Ja.
Je moet jezelf ook wel, dat vind ik wel leuk als belegger, je moet jezelf ook een soort crosslot, noem ik dat wel eens, gunnen. Waarvan je zegt, ja, weet je, het is prima als je een verspreiding hebt, een gediversificeerde portefeuille hebt.
Ja.
Dan zeg je, ik heb een heleboel mooie bedrijven erin, maar dan mogen best 1 of 2 wat meer speculatief karakter hebben. Waarvan je zegt, nou, misschien gaan die nog wel de komende jaren 40%, 50%, 60%, 70% omhoog.
Ja,
om de tijd.
Maar je zit er dan wel weer goed bij, moet ik zeggen. Met je AMD, Nvidia en CrowdStrike. Dan als je dan in jouw geval speculatief doet tussen haakjes, dan heb je dan wel de juiste. Dus dat doe je dan wel weer netjes.
Nou, ik probeer wel de juiste eruit te halen, ja.
Ja.
Kijk, dat is wel leuk. Daarom noemde ik net ook dat trendvolgend beleggen waar ik mee begonnen ben. dat vormt je toch als belegger op een bepaalde manier. In de zin van, surf mee op die marktbeweging. Zoals een Nvidia dat vorig jaar en begin dit jaar had. Als Jan en alle man en de buurvrouw en de buurman denken, ik moet gaan beleggen en ik ga Nvidia kopen. Dan denk ik, nou, blijkbaar gebeurt er wat. En dat is ook, ik ben ook vrij laat ingestapt. Ik denk, eind vorig jaar misschien wel bij Nvidia. Omdat ik toen zag, er zit zoveel opwaarts potentieel in. Er zit ook zoveel momentum in de markt voor dat aandeel. Ik lift gewoon een tijdje mee. En dan zie ik wel even hoe lang het duurt. En op het moment dat ik die kanteling ga zien gebeuren, die de keer zal gaan gebeuren, dat die groei eruit is en dat de markt zegt, ja, het is nu zo. Price to perfection. Nu gaan we onze winsten nemen. Dat ook een moment is voor mij om te zeggen, ja, weet je, dan stap ik er ook gewoon uit. Ja, ik heb het niet voor de lange termijn, nee, zo'n bedrijf.
Ja, okay. Is dat dan anders dan bijvoorbeeld een Visa?
Ja, het is een beetje, ik vind het wel leuk. Pieter Lins praat over verschillende bakjes met aandelen waar je kan beleggen met zijn stalwarts en utilities en die cyclicals en zo. Ja. Je kent het allemaal beter dan ik. En dus op die manier probeer ik ook een beetje te kijken naar mijn portefeuille. Ik heb een aantal bedrijven van, ik denk, zoals een Visa, maar misschien ook wel een McDonald's. En mijn meest recente aankoop, Zoetis, om het zo uit te spreken. Mm. Dat zijn bedrijven waarvan ik verwacht, die kan ik gewoon de komende 10 jaar in mijn portefeuille hebben. En dat zal vrij goed steady kunnen gaan. Een AMD, Nvidia, mindere mate misschien ASML, is volatieler. En dat betekent dat ik daar ook veel korter op de bal zit. Om te kijken, ja, wat zijn de momenten, ook in de markt, waarvan ik denk, ik wil niet een 40% of 50 of 60% naar beneden meemaken. Dat vorig jaar gezien bij Adyen, waar ik in zat. Ik heb Adyen op een gegeven moment verkocht. Ik denk rond de 1500, 1600. Omdat ik toen zag, ja, dat bedrijf, dat gaat nergens naartoe op dat moment qua koersontwikkeling. Het is wel een heel mooi bedrijf. Dat vind ik nog steeds. Het is een heel mooi bedrijf. Maar het gaat niet dat rendement maken op dit moment. En ook niet de komende 1, 2 jaar. Leek het er ooit toen op, in ieder geval. Ja. Wat ik nodig heb. Dus ik ben er toen uitgestapt. En vrij kort daarna ging het aandeel naar, wat is het, 600-700 euro. Toen ben ik ingestapt.
Ja, ik zie dat je hem recent ook weer verkocht.
Ik heb recent weer verkocht.
Ja.
Omdat ik denk, ik zie andere kansen in de markt. En ik word een beetje onrustig als
het zo
voorzichtige belegger. Van, ja, het is wel erg volatiel van dat aandeel. Als het 40% naar beneden kan, omdat op een bepaald moment een sentiment in de markt is.
Ja.
En er wat negatieve cijfers naar buiten sijpelden vanuit Adyen. Ik dacht, ja, daar slaap ik niet heel rustig. Nee. Bij zo'n bedrijf.
Ja, maar dat doe je dan wel goed, dat je wel goed genoegende zelfkennis hebt. Dat je realiseert, ja, dit aandeel is dan toch echt te volatiel. Zit misschien te ver in, te vroeg in de levensfase. Ik moet, is leuk af en toe. Ja. Als ik echt kansen zie, maar dat mag niet de grote deel van mijn portefeuille zijn.
Ik vind het mooi om mee te liften op die emoties in de markt, zeg maar. Tijdje. Maar dan neem ik ook weer afscheid van als ik denk van, nou, nu is het even klaar.
Ja.
Nu zitten we in een soort topje in. Dat moment. Het is wat gestabiliseerd rond de 14, 15, 1600 euro. Een beetje in die range. Ik denk, nou, nu stap ik eruit. En ik beleg het geld in wat anders.
Ja.
Waarvan ik rustiger slaap.
Ja.
Nou, dat klinkt alsof jij je emoties goed onder controle hebt. Is dat, zijn er psychologische aspecten die je als belegger echt moet hebben?
Ja, ik denk dat dat voor iedereen anders zal zijn. Ook passend bij wat je nastreeft. En wat je prettig vindt bij beleggen. Ik denk dat ik zelf geduldig ben en dat ik bedrijven ook best de tijd kan geven om te renderen. Ik denk dat ik ook mijn emoties onder controle hou in de zin van, oh, het aandeel gaat 1, 2, 3, 4, 5% naar beneden. Zoals, wat was het, afgelopen 2 weken, meen ik. Omdat ook de hoe zeg je dat, die rentebesluit in Amerika van de Fed, die schuiven weer wat op, lijkt het.
Ja.
Er was al rekening gehouden in de markt van, ja, op korte termijn gaan die rentes naar beneden. En dat lijkt nu niet te gebeuren. En dan zie je de markt daarop reageren.
Ja.
Ja, dat doet me helemaal niks. Dat doet me echt helemaal niks. Ik probeer steeds wel uit te zoomen. En ook steeds in mijn hoofd te houden. 200 jaar marktgeschiedenis leert, 70% van de tijd is de markt opwaarts. En 20-30% gaat het zijwaarts of naar beneden. Dus je moet vooral in de gaten blijven. Ja, het zijn zo tijdelijke effecten.
Ja.
Gisteren werd in de community geschreven over van iemand die schreef over, ja, mijn portefeuille gaat nu 1,5% naar beneden. Dan voel ik me ongelukkig bij.
Oh, ja. Dan denk
jij en ik op gereageerd onder andere.
Ja.
En ook geprobeerd duidelijk te maken. Joh, ik vond dat jij dat goed deed, Pim. Als je dat gevoel hebt, handel daar dan naar. Als je daar niet lekker van slaapt, handel daar dan naar. Maar ik heb, merk ik, die uitzoom vermogen om te zeggen, ja, weet je, dit is tijdelijk. Ja,
het is goed om die context te schetsen, dat de beurzen staan natuurlijk nu op all-time high. Ja. We merken weer een hele grote instroom aan nieuwe luisteraars, ja. Dus ook in de community. Dus het is een vrij, ja, ik denk wel vrij natuurlijke reactie voor een beginnende belegger, dat als je net begint en je portefeuille gaat in een dag 1,5% naar beneden, dat je daar even van schrikt. En iemand postte dat in de community en dan vind ik wel leuk omdat er dan mensen op reageren die zeggen, ja, dat is heel normaal als beginnende belegger. Dus, en dan tips geven, ja, of je risicoprofiel aanpassen of leer daarmee omgaan. Ik merk ook wel, 1,5% was 4 jaar geleden veel heftiger dan nu. Dus je krijgt ook een soort van tolerantie voor dalingen.
Ja, jij schreef dat ook, je moet er ook aan wennen.
Ja,
aan die volatiliteit, aan die marktbewegingen. En ik ben wat ouder, dus ik heb ook nog de techbubbel meegemaakt rond 2000. In de financiële crisis 2008, 2009. Toen je bij de Society Shop, daar gingen de prijzen van een pak, geloof ik, gingen mee met de AEX-index. En die kost een pak iets voor 100 of zo. Dat die AEX op 100 stond.
Ja.
Nou, dat geeft aan hoe betrekkelijk dat kan zijn. En als je dat allemaal een keer hebt gezien, en ik wil niet overkomen als een opa of zo, maar dat die ervaring, en ik denk dat ook voor jonge beleggers op een gegeven moment die ervaring mee gaan krijgen en mee gaan maken. En dan ook wel gaan zien, ja, die marktbeweging, dat hoort erbij.
Ja.
En als je uitzoomt en als je kijkt 10, 20, 30 jaar naar voren, ja, dan maak je gewoon gemiddeld 7%, 8%, 9%, 10% rendement op de beurs. En dat moet je denk ik steeds in je achterhoofd houden.
Ja.
Maar ook wel interessant dat toen wij net begonnen, dat jaar, 2020, toen was het natuurlijk het jaar van de presidentverkiezingen in november. Toen heb ik zoveel vragen over gekregen. Ja, moeten we nu niet uitstappen, want straks wordt Trump gekozen. En dat je dan, als je daar dan nu aan terugdenkt, denk je echt, dat was toen echt een thema. En denk je, is dat überhaupt relevant geweest? Gewoon, als je nu terugkijkt, gewoon nul.
Sterker nog, de beurs reageerde achteraf positief.
Ja, daarom. Je hebt zo de neiging om iets wat in de nabije toekomst ligt, om dat heel veel waarde aan te geven. Maar als het eenmaal voorbij is, dan bleek het helemaal geen waarde te hebben. Ja. En dat gebeurt eigenlijk constant.
Heb jij dat ook?
Nou, ik heb van die dalingen heb ik ook screenshots gemaakt. Dus soms kijk ze nog wel eens door. En dan zie je ook de portefeuillewaarde toen. En dan ging het echt wel eens met 3% per dag omlaag of zo. En dan denk ik, dan maak ik even een screenshot.
Mm-hmm.
Doet nu even pijn. En dan kijk je later terug. En dan zie je, oh, het was toch wel een aardig bedrag geleden, zeg maar. En daarmee wil ik maar zeggen, ook daar kom je dan weer overheen.
Je bent verder gekomen.
Maar je moet wel convictie hebben in je posities. Of als je gewoon in een ETF zit, dan vertrouw dan dat mandje als geheel het goed gaat doen.
Ja, want als je geen convictie hebt,
dat is ook wel makkelijk zeggen, nou ja, dan moet je andere posities nemen.
Ja, maar
want
ik bedoel,
geen convictie is gewoon verkopen voor mij. En als ik in een AEX ETF zit en ik zou daar geen convictie op hebben, dan kies dan de All World of multi-assets of net wat. Maar kijk, want ik kan wel makkelijk zeggen van, oh ja, het daalt, ja, dan moet je gewoon overheen zetten. Maar ik kan het voor mezelf makkelijk zeggen, omdat ik gewoon vertrouwen heb in alle bedrijven waar ik positie in heb.
Maar je slaat wel de spijker natuurlijk op zijn kop. Want een daling is natuurlijk alleen leuk als je heel erg veel vertrouwen in het bedrijf hebt en daardoor een kans krijgt om goedkoper te kopen.
Ja.
Als je dat vertrouwen natuurlijk niet helemaal hebt, dan vind je een daling natuurlijk heel vervelend.
Ja.
Dus dat is wel, dat is eigenlijk wel, je kan je voor jezelf een beetje een test doen van, ja, hoe zou je je voelen als je portfolio 50% naar beneden gaat? Voel je dan lekker of niet? En als het nee is, dan moet je toch je portfolio misschien wat anders in elkaar gaan zetten.
Ja, bij mij ook altijd een van de voorwaarden. Als ik een positie neem, van durf ik bij te kopen als het 20% of 30% daalt? En als daar het antwoord nee op is, dan neem ik al helemaal geen positie in een bedrijf.
Ja,
zo ook.
Want dat moet je wel van tevoren gaan bedenken. Kijk, je hoort ook nooit, bedrijf X is 20% gestegen, hoe kan dat? Maar je hoort wel, het is 20% gedaald, weet iemand wat er aan de hand is. Dus dan moet je van tevoren dat afvragen of dat je die volatiliteit ook aan kan.
Ja, want als je maar lang genoeg belegt, gaat elke positie wel een keer 20-30%.
Ja, allemaal.
Ja, nou, een goede gedachtegang die je neemt voordat je positie neemt.
Ja.
Ja, en als je, kijk, bij mij kopen veel bedrijven ook eigen aandelen in. Dus als dan de beurskoers daalt, dan kunnen ze zelf ook weer goedkoper inkopen.
Dat is ook een voordeel, ja.
Dus dat vind ik altijd een van de rustgevende gedachtes.
Ja, er wordt onderaan de streep, ook al daalt het, eigenlijk best wel veel waarde gecreëerd dan. Want als het bedrijf eenmaal weer uit het dal komt, dan gaat het ook harder. Omdat er ondertussen minder aandelen zijn. Ja. Kijk, jij denkt ook wel naar Ronald. Ook een vorm van bescherming natuurlijk.
Dat klopt.
Dus daar selecteer je ook echt aandelen op? Of was dat een criteria dat ze actief terugkopen?
Nee, het is niet een doel op zich wat mij betreft vanuit management om altijd aandelen terug te kopen. Ik kijk wel naar kapitaalallocatie. Op welke momenten worden aandelen teruggekocht? Of hoe zit het qua dividenduitkeringen? Hoe zit het met acquisitie, met samenvoegingen, mergers, et cetera? En wat zegt het over de kwaliteit van het management? Je kan ook, en volgens mij heeft Buffett dat ook wel eens een keer gezegd of geschreven, je kan ook op verkeerde momenten als bedrijf aandelen terugkopen. Als een koers veel te hoog is natuurlijk.
Ja.
Dat is kapitaalvernietiging. Daar zit je volgens mij als belegger. Ik in ieder geval niet op te wachten.
Nee, ja, dat zie je wel bij cyclische bedrijven.
Ja, dan, heb ik liever, dan denk ik, ja, geef dan liever het geld maar terug. Ja. Voor mij als belegger. Dus je dat in vorm van dividend.
Ja, met de meeste pijnlijke voorbeelden. Dat ze natuurlijk in de piek aandelen terugkopen. En als het heel slecht gaat, jarenlang in zo'n downcycle zitten ze dan een emissie doen. Ja.
Ja, maar vooral ook als je bedenkt waarom dat gebeurt. Dat is vaak ook vanuit management en vanuit CEO bedoeld om een koers te beïnvloeden. Omdat daar weer een bonus aan gekoppeld kan zijn.
Er zal ongetwijfeld een incentive aan gekoppeld zijn.
Precies. Ja. En dan loopt het belang van het management of van bestuurders en CEO's dus niet synchroon met mij als belegger.
Ja.
Dat is niet prettig.
Ja, dus natuurlijk bij een kwaliteitsbedrijf heb je natuurlijk geen cycliteit. Dus dan
veel minder.
Dan zou het wel verstandiger zijn om constant te kopen, omdat je ook niet te veel de markten wilt timen.
Mm-hmm.
Dan kan je hem alleen even aanzetten extra als het wat minder. Als het...
Hey, je hebt. Dat was bij jou ook heel leuk in een van die podcasts. Dan heb je volgens mij in oktober 2022 was er zo'n moment dat de markt heel snel daalde. 1 of 2 dagen was dat maar.
Ja.
Dan heb je ook een aantal dingen gekocht.
Ja.
En dan was ik was toen net niet in staat om dat te zien en daar naar te handelen. Maar dat zijn van die zeldzame momenten dat je ziet, hey, er gebeurt iets in de markt.
Ja.
En dat duurt soms maar heel kort. En dat zijn wel de momenten dat je gewoon toeslaat. Want dan heb je met een hele simpele aankoopbeslissing heb je gelijk 10-20% rendement al binnen.
Ja. Dat was ook die dag dat ASML toen min 10 ging.
Ja. Precies. Jij kocht dan ook ASML voor hele lage prijs.
Ja, ASML en Algen toegekocht. Ja. Ja.
Nou jongens, we gaan nog allemaal herinneringen met elkaar doornemen straks. Alleen, ja, nu zit de tijd toch een beetje op. Dus ik moet toch afronden, vrees ik. Maar ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie te gast wilden zijn. En ik zou zeggen, ga ook zo door in de community en het beleggen zelf. Toch, Pim? Heb jij nog iets toe te voegen?
Nee, jij mag met... de mooie woorden afsluiten.
Mooie woorden. Of willen jullie het doen?
Ik heb ze 160 keer minstens gehoord.
Ja. Investeer in je kennis.
En
beleg met
beleid.
Heel goed.
Juist.